gaan naar Galaten 2. Galaten hoofdstuk 2. En dan gaan we lezen vanaf vers 1. En willen vandaag proberen de eerste 10 versen met elkaar te bespreken. Galaten 2 vanaf vers 1. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mede. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor, dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij mij was, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden, en dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren, wat zij vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij die in aanzien waren verder niets opgelegd. Maar integendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen, immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij, de genade die mij geschonken was, opmerkten, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Tot zover dit gedeelte, wat toch niet zo eenvoudig is. Ja, we dienen te beseffen dat Paulus hier naar Jeruzalem gaat, maar dat hij dat niet doet op eigen initiatief. Hij zegt in vers 1, daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem, en hij neemt Barnabas mee en hij neemt ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring. Hij gaat dus op grond van een openbaring. Hij gaat omdat de Heer hem dat zei. Hij ging niet omdat hij dacht, bijvoorbeeld van, ach, laat ik nog eens die apostelen in Jeruzalem eens gaan opzoeken. En eens kijken en vragen hoe het met hun bediening gaat. Dan zal ik ook eens wat gaan vertellen over mijn bediening die ik volvoerd heb in de afgelopen 14 jaar. Nee, het was geen eigen initiatief. Het was het initiatief van de Heer. Hij openbaarde aan Paulus dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En hij ging. En wat doet hij daar in Jeruzalem volgens vers 2? Hij gaat dan op grond van de openbaring, neemt Barnabas en Titus mee. En dan staat er, en ik legde hun het evangelie voor, dat ik onder de heidenen verkondig. En hij doet dat niet aan iedereen, nee, hij doet afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren. Nou, die uitdrukking die in aanzien waren komt 3 keer voor in dit gedeelte. En het slaat op de 12 apostelen. En met nadruk dan ook degene die hier nog met name worden genoemd, het in vers 9... Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes die voor steunpilaren golden. Ja, dat waren de steunpilaren, die 3 van de 12 apostelen. Die waren in aanzien. En wat deed hij? Hij legde aan hen het evangelie voor dat hij onder de heidenen verkondigde, al 14 jaar lang. Opdat hij niet vruchteloos liep of gelopen had. Dat evangelie dat hij hun voorlag, dat noemt hij elders ook mijn evangelie. En dat evangelie dat hij hen voorlag, dat was belangrijk, Want dat verschilde op een aantal aspecten van het evangelie dat de twaalven verkondigden aan de besnijdenis, aan het volk van Israël. Het gevolg van dit overleg was, en dat overleg vond dus plaats op initiatief van de Heer Jezus Christus, het gevolg van dit overleg was dat uiteindelijk aan het eind Jacobus, Kefas en Johannes mij en Barnabas de broederhand reikten. En dat er een afspraak op volgt. Want in het overleg werd heel goed duidelijk toen Paulus zijn evangelie aan hen overlag, hen uitlegde wat voor evangelie dat was, hoe het in elkaar stak met wat voor bedoeling, dan lees je in vers 8, immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En ze bemerkten dat. Ze erkenden dus het apostelschap van Paulus. En dat was heel bijzonder, want er waren er maar 12. En daarnaast was er niemand. En er komt opeens een wild vreemde voor hun, die toch wel een beetje wild vreemd voor hun is, want ja, ze kenden hem niet van aangezicht. Hij had de vorige keer toen Jeruzalem was hen helemaal niet gezien. He? Dat staat in vers 18 van het vorige hoofdstuk. Ik heb dat maar even overgeslagen, omdat we dat een aantal malen al gelezen hebben. Maar er staat in vers 18, vers Galaten 1, daarop ging ik 3 jaar later naar Jeruzalem. Dat was dus de eerste keer dat hij Jeruzalem bezocht. In hoofdstuk 2 vers 1 is het dus de tweede keer na 14 jaar. Maar hij ging dus naar Jeruzalem in vers 18 om Kefas te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem en ik zag geen ander van de apostel dan Jacobus, de broeder des Heren. Dus alleen maar Kefas had hij gezien. En de broer van de Heer Jezus, Jacobus. Verder van de apostelen zag hij niemand. Maar nu zag hij ze allemaal. En hij trad dus met hen in overleg. En zij erkende dus zijn apostelschap. Dat niet alleen dan Petrus bijvoorbeeld, wat eigenlijk een beetje toch wel van die 12 de voorman was. Dat de Heere, vers 8 van hoofdstuk 2, immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen ze het allemaal bemerkten en zagen de genade, zagen die ook Paulus geschonken was om apostel te zijn, reikten ze allemaal hem de broederhand. Vers 7. Maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen, vers 9, toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, mij en Barnabas, de broederhand. En hier komt meteen een probleem. Een probleem veroorzaakt door onze vertaling. De vertaling van vers 7. Maar wat doet vers 7? Vers 7 schakelt de evangelieprediking van Paulus met zijn medingsknechten die hij meegenomen had, Barnabas en Titus, gelijk aan de evangelieprediking van de 12. En dat is niet het geval. En hoe komt dat? Hoe schakelen ze dat gelijk? Nou, door zich niet te houden eigenlijk in vers 7 aan de grondtekst, maar het iets anders te vertalen. Het even glad te strijken. De plooien er even uit te halen. Maar dat hadden ze nou niet moeten doen. Vers 7. Maar integendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie van, niet aan, van de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die van de besnedenen, dat staat er in de grondtekst, niet aan. Maar ze maken ervan aan. Maar als in de grondtekst staat van, dan hebben wij niet het recht om ervan te maken het woordje van. Het woordje aan. Er staat niet het evangelie aan de besnedenen of het evangelie aan de onbesnedenen. Er staat het evangelie van de besnedenen en het evangelie van de onbesnedenen. Het gaat er niet om dat het evangelie aan de besnedenen of aan de onbesnedenen wordt verkondigd. Maar het gaat erom, het gaat om het evangelie dat van de besnedenen is. Bij die besnedenen thuis hoort. Op die besnedenen slaat. Het evangelie van de onbesnedenen. Het evangelie dat op zijn plaats is bij de onbesnedenen. Dat aan hun verkondigd moet worden wat een ander evangelie is wat aan de besnedenen wordt verkondigd. Daar gaat het om. Paulus ging niet naar Jeruzalem om aan de 12 te vertellen het evangelie dat ik aan de heidenen verkondigd is hetzelfde evangelie als jullie verkondigden aan Israël. En er wordt nu vertaald alsof er helemaal geen verschil is. That's the problem. Maar dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Zij kenden het evangelie niet wat Paulus verkondigde aan de heidenen. Dat was de question. Dat is het probleem. Daar gaat het om. Daar speelt het om. Dat is nou juist het hele punt. En dat was het punt van Christus. Christus gaf hem door openbaring te kennen. Jij moet naar Jeruzalem gaan met je mededienstknechten. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heiden verkondig. Daar ging het om. En dat kenden ze niet. Dat was een ander evangelie. Niet een ander evangelie zoals we in Galaten 1 gelezen hebben. Zoals die zware broeders verkondigden. Wat geen evangelie was. Dat een andersoortig evangelie was. Paulus bracht geen andersoortig evangelie, want dan zou die vervloekt zijn geweest. Hè? Naar zijn eigen woord in Galaten 1. Hè? Hij bracht geen ander evangelie in die zin. Hij bracht hetzelfde evangelie, in feite, als de 12. Het was van hetzelfde soort, het was van het goddelijke soort. Maar het was wel een ander evangelie, ook al was het van hetzelfde soort. Kijk, we moeten één ding heel goed begrijpen. En dat is dat van Abel af in de Bijbel er altijd van Gods wegen er maar één boodschap is wat wordt verkondigd. Er is maar één weg. En het is belangrijk, want het wordt vaak niet begrepen. Er is in de Bijbel maar één evangelie. Geen twee of drie of vier, maar één evangelie. Één boodschap waardoor de zondaar verlost kan worden, zijn zonden vergeven kunnen worden en hij gerechtvaardigd kan worden. En dat is alleen op het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha, waar hij zijn bloed vergoot voor onze zonden. Punt, streep, uit. En dat is nooit veranderd. Vanaf de eerste pagina zou je kunnen zeggen van de Bijbel. En daar wordt ook niets aan veranderd in welke bedeling dan ook. Abel wist van de verlossing die er is in het bloed. En toen hij zijn offer bracht, begreep hij dat ook. Kain begreep het offer niet. En je kan ook zien in de Hebreeënbrief, waar die beide offers van Abel en Kain met elkaar worden vergeleken, dat Abel een beter offer bracht door het geloof dan Kain. Dat zegt Paulus in Hebreeën 11 vers 4. Want wat deed hij volgens Genesis 4? Vers 4. Hij slachtte een lam uit zijn kudde. Een van de eerstelingen zijn er schapen, staat er. Hij bracht een lam ten offer. Dat slachtte die. Want hij wist één ding en dat is de grote les uit de Hebreeënbrief. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En Abel begreep dat op de zonde altijd de dood moest volgen. En dat er zonder bloedstorting er geen vergeving is. En elke gelovige, door heel de Bijbel heen, die beseft dat, die weet dat. En elke Jood, die onderricht heeft gekregen vanuit het Oude Testament, die weet het. Dat zonder bloedstorting er geen vergeving is. En hij weet ook, elke Jood, zoals Paulus als Jood Hebreeënbrief schreef, dat het bloed van stieren en bokken zijn zonde wel kan bedekken, maar zijn zonde nooit kan wegnemen. En hij weet ook dat het allemaal, en elk kind van God weet het, dat al die offers, dat het eigenlijk allemaal maar illustraties zijn, allemaal maar beelden zijn, allemaal typen zijn van het grote offer dat de Heere Jezus Christus bracht als het Lam van God, waar we van zongen Het kostbare, dierbare lam van God dat de zonde der wereld zou wegnemen. En al die offers, die hebben dat voorafschaduwd, waren typen daarvan. En er is daarom maar één weg terug tot God. God kent geen twee wegen. Hij kent geen verschillende wegen in verschillende bedelingen. In verschillende dispensaties, zoals wel eens mensen dan gaan denken. Dat is niet correct. Maar, we dienen ons te realiseren dat Israël in een bijzondere, uitverkoren positie stond ten opzichte van God. Ze stonden namelijk in een verbondsrelatie met God. Ze waren het uitverkoren volk en God had hen in een verbondsrelatie getrokken. Had een verbond met ze gesloten. Waarom? Waarom waren ze het uitverkoren volk? Opdat ze in de toekomst Gods uitverkoren kanaal van zegen zijn voor de volkeren van deze wereld. En God heeft een plan. Wat hij voltrekt door zijn instrument, door zijn kanaal van zegen richting de volkeren. En we lezen in Genesis, als dat volk wordt verkozen uit Abraham, Isaac en Jacob, dat terwijl God dit volk vormt uit deze vaderen, dat de rest van de mensheid, de volkeren, alle stammen van deze aarde, ver weg komen te staan van de Heer. Maar dat is te lezen uit Efeze 2, de positie van de heidense volkeren, Efeze 2, vers 11. Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesnedenen genoemd werd, door de zogenaamde besnijdenis die werk van mensenhand aan het vlees is, dat gij, te dien tijde, wat is die positie, zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Dat is de positie van de volkeren. Maar dat is niet de positie van Israël. En dat dienen we dus te begrijpen. En die twee groepen, aan de ene kant volk Israël en de andere kant de volkeren, de heidenen, die hebben niets met elkaar gemeen. Als je een hele grote tegenstelling in de Bijbel wil ontdekken, dan is dit wel de grootste tegenstelling die je ontdekken kan. Tussen twee groepen mensen die volkomen van elkaar gescheiden zijn. De een bevoorrecht in een verbondsrelatie met God, met een geweldige bedoeling om via dat kanaal van zegen de volkeren te bereiken, maar de volkeren die totaal in duisternis zijn, met God helemaal geen gemeenschap zijn, zonder Christus zijn, zonder hoop zijn, zonder God in deze wereld, zonder verbonden, zonder belofte, vervreemd van het burgerrecht Israëls. Nu, en dan dienen we dit te beseffen, vanwege deze verschil in positie, wordt het evangelie aan deze twee groepen mensen op twee verschillende manieren voorgesteld. Aan Israël wordt het anders voorgesteld, omdat ze in een verbondsrelatie staan met God en de twaalven die voeren dat uit. Terwijl aan de heidenen die in geen enkele verbondsrelatie met God staan, het evangelie op een andere wijze wordt uitgelegd door de bediening van de apostel Paulus. Dat we eerst eens stilstaan bij hoe de twaalven dat bekendmaken, het evangelie, en wat de inhoud van het evangelie exact is, hoe ze dat bekendmaken aan de twaalf. En hoe ze dat doen vanwege de verbondsrelatie die Israël heeft met God. Hoe brengt Petrus bijvoorbeeld dat goede nieuws? Dan ga eens kijken in Handelingen 3, Handelingen hoofdstuk 3, vers 12. Handelingen 3, vers 12. En hij begint daar te antwoorden, het volk. Mannen van Israël. Je ziet het duidelijk aan wie die spreekt. Niet de mannen van deze wereld, maar de mannen van Israël. Wat verwondert gij u hierover? Of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen? Het gaat over die verlamde man, hè, die genezen is en die zijn bed opgenomen heeft en daar wegwandelt. En daar zijn die mensen te Jeruzalem behoorlijk van ons te boven van dat wonder, van die genezing. Dan zegt hij vers 13, de God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde dat men hem moest loslaten. Let wel, hij spreekt hier over de God onze vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij richt zijn prediking aan de mannen van Israël. Ja, je kan het niet opvatten dat dit gesproken is tot heidenen, tot heidense volkeren, of tot Nederlanders, of wie dan ook. Hè? Wij kunnen nooit zeggen dat Abraham, Isaac en Jacob de God is van onze vaderen. Hè? De God van onze vaderen, die vaderen, wij hebben niet Abraham, Isaac en Jacob als vaderen van ons volk. Israël wel. En dan zegt hij verder, vers 14, doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeert dat u een man, die een moordenaar was, geschonken zou worden. En de leidsman ten leven hebt gij, mannen van Israël, gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen. En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die gij ziet en kent, die verlamde man, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Wat een wonder. Dat wonder moest niet alleen gebeuren natuurlijk met die verlamde man, maar moest ook gebeuren met heel Israël. Dat herstel wat deze verlamde man meemaakte, dat herstelde herstel, moest ook Israël meemaken. Dat ze weer op de benen werden gezet. Dat ze weer werden opgebouwd. Weer opgericht. Zoals deze verlamde man werd opgericht. Dat is een enorm type. Hè? Dit wonder is zomaar niet maar een genezing van niks. Nee, het is een type. Een type van Israël. Zo moest dit wonder zich voor heel Israël vertrekken. Heere, herstelt gij, dat woord herstellen, herstelt gij in deze tijd het koningschap aan Israël? Dat was de vraag van de apostelen geweest in Handelingen 1 vers 6. En dit herstel, dit volkomen herstel, werd in alle tegenwoordigheid gegeven aan een verlamde man. En dat had ook moeten gebeuren nu in Israël. Daar gaat hij over spreken. Vers 17. Let op wat hij zegt. En nu broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld. Uit onkunde die leidsman ten leven hebt gedood, gelijk ook uw oversten. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan, wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Christus die u tevoren bestemd was, Jezus zende. Ja, wat hij eigenlijk hier zegt, dat er vergeving is op deze enorme misdaad. Want dit was een misdaad. Ze verkoren notabene dat een moordenaar vrijheid geschonken werd en dat Christus werd gekruisigd. Ze hadden de leidsman ten leven gedood. Dat is nogal een prediking. Weten jullie wel wat jullie gedaan hebben? En dit was nogal een schok. Toen Petrus en dit wonder deed, als type van Israël, en nog eens hen ermee confronteerde, dat zij de Messias hadden omgebracht op Golgotha's kruis. Terwijl notabene nog Pilatus had gezegd van, die oordeelde, ja, je moet hem eigenlijk loslaten. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeert dat u een man die een moordenaar was geschonken zou worden en de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar, God heeft hem uit de dood opgewekt. En dan begint hij te verkondigen dat ondanks deze misdaad er een vergeving voor is. En dat is geweldig goed nieuws. Dat is een blijde boodschap. Of niet? Een geweldige blijde boodschap. Voor het volk van Israël, voor die mannen van Israël die staan te luisteren. Als dat geen blijde boodschap is, als dat geen evangelieverkondiging is aan de besnedenen, dan weet ik het niet. En wat is er, die besnedening, die boodschap dan? Vers 19. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden. Ze moesten zich bekeren, omkeren letterlijk. Hier wordt in het Grieks hetzelfde woord gebruikt, wat ook continu in de Septuaginta wordt gebruikt in het Oude Testament, de oproep tot bekering, om je om te keren. En als ze dat zouden doen, vers 20, dan zou hij de Christus die voor u tevoren bestemd was, Jezus zenden. Hij moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting, het herstel aller dingen. Dan heb je dat herstel van Israël. De wederoprichting van de verlamde man. De wederoprichting aller dingen. Waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van ouds her. Ja, hier wordt dus de wederkomst van Christus in het vooruitzicht gesteld. Als zij zich zouden bekeren. En de wederoprichting, het herstel, de restauratie, zo mag je het ook vertalen, de restauratie van Israël. Aller dingen en alle dingen waar de heilige profeten van hebben gesproken. In het Oude Testament staat er vol van. Hè. Dat zou dan geschieden. Israël zou worden gerestaureerd. En dat was dan natuurlijk de vraag van Handelingen 1 vers 6. Nadat ze die bijbelstudie hadden gehad, 40 dagen lang van de Heer Jezus Christus na zijn opstanding. Handelingen 1 vers 6. En dat was een vraag als gevolg van die langdurige bijbelstudie van Christus. Wat allemaal ging over het koninkrijk. Lees maar vers 3. Dat hij zich aan hen vertoonde 40 dagen lang hun verschijnende tot hun sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Bijbelstudie, onderwerp, het koninkrijk Gods. Hoe lang? 40 dagen lang. Aan het eind van de 40 dagen vragen ze hem één ding. Vers 6. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En wat zei de Heer? Zei de Heer: dat ga ik helemaal niet doen. Zei de Heer: jullie hebben nou 40 dagen lang van mijn bijbelstudie gehad over het koninkrijk Gods en begrijpen jullie het nou nog niet? Waarom stellen jullie deze vraag van: ik ga het helemaal niks doen met Israël, ik ga de kerk stichten op de Pinksterdag, ik ga de gemeente bouwen, de kerk bouwen, ga ik die oprichten? Jullie hebben er niks van begrepen. Zei de Heer dat? Nee, de Heere zei dat niet. De Heere zei helemaal niet dat hij een kerk ging maken of een kerk ging bouwen. En hij zei ook helemaal niet dat dit een verkeerde vraag was. Het was een hele logische vraag na die 40 dagen bijbelstudie. Herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Was een logische vraag, want het herstel van Israël was een mogelijkheid. De restauratie van Israël was een mogelijkheid. Kijk maar naar die verlamde man die opgericht was, die hersteld was. En de Heer zei, maar één ding als antwoord. Hij zei: ik kan niet en ik zal niet u de tijd vertellen wanneer het zal geschieden. Ik kan jullie dat niet vertellen. Ik ga jullie niet vertellen wanneer dat gaat gebeuren. Dat vertel ik jullie niet. Hij wel vertelt in die 40 dagen dat hij het zal. Maar niet wanneer. En het waren ze naar geïnteresseerd. Wanneer gaat dat gebeuren? En dat hoorden ze niet. Dat moesten ze maar afwachten. Waarom? Nou, waar hing dat vanaf? Nou, Israël moest worden beproefd en getest. Waarop? Of zij zich zouden bekeren of niet. Of zij zouden erkennen dat zij de leidsman ten leven hadden gedood. En dat ze tot berouw en bekering zouden komen en hun zonden zouden worden uitgedeeld. Ja, dan zou Christus worden gezonden. En dan zou Israël worden opgericht. En alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben van oudsher. Over Israël. En met deze wereld. Ja, dat zou geschieden. Ja, dat was dus goed nieuws voor Israël. Dat is dus het evangelie van de besnedenen. En als je gaat kijken nog in Handelingen 3, dan zie je dat in vers 22 Petrus nog Mozes aanhaalt. Mozes toch heeft gezegd. En hij haalt ook nog Samuel aan in vers 24. En al de profeten van Samuel af. Hè? En dan zegt hij uiteindelijk in vers 25 tot de mannen van Israël. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen gemaakt heeft. Toen hij tot Abraham zeide, en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. Hij herinnert dus de mannen van Israël dat zij de zonen van de profeten zijn. En dat die profeten spraken over dat Israël zou staan aan de spits der naties. En dat door Israël alle naties van deze wereld gezegend zullen worden. En dat Israël het kanaal van zegen is voor deze wereld. Dat de zegeningen via Israël naar de volkeren zullen gaan. Hè, dat de wet uit Jeruzalem zal uitgaan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Herinnert zich eraan. Gij zijt de zonen van de profeten. En dit hebben de profeten gezegd. Over die wederoprichting aller dingen. En tot Abraham zeide hij, en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. Dit is dus het doel van het verbond dat God met hun vaderen maakte. Wat is dat voor doel? Nou, maar dat heeft maar één doel. Het doel is dat alle in uw nageslacht alle stammen der aarde gezegend zullen worden. Dat is Gods doel waarom hij een verbond met Israël sloot. Waarom dat hij Israël heeft uitverkoren. Om het einde der aarde te kunnen bereiken met het licht van het evangelie. En daarom eindigt hij, Petrus in vers 26. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan. En hem tot u gezonden om u te zegenen. Door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. Want zij zijn het kanaal. Het is cruciaal. Dat zij tot bekering, dat zij tot geloof komen. Als dat geschiet, dan is de weg vrij. Om via hen de wereld te bereiken. Handelingen 3 is dus een heel goed voorbeeld van de prediking van het evangelie van de besnijdenis. Je kan dit evangelie onmogelijk brengen aan Duitsers. Of aan Nederlanders. Of aan heidenen. Aan wie in de wereld ook. Want wij staan helemaal niet in een verbondsrelatie tot de Here. En God had niet beloofd dat hij de wereld door de wereld zegenen zou. Hij zou de heidense volkeren bereiken door de Jood. Die Jezus zegt het ook. Dat het zo is. Tegen die Samaritaanse vrouw. Johannes 4. Johannes 4. Dat gaat op een gegeven ogenblik ook over positie. In het gesprek met die Samaritaanse vrouw. Zij brengt het daarop. En wat staat in Johannes 4? Vers 22. Wat staat daar? Daar staat dat hij Jezus antwoordt, die Samaritaanse vrouw. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij Joden aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit de Joden. Nooit vergeten. Ik kan onderstrepen. Het heil is uit de Joden. Het heil mag je opvatten als Christus. Zo staat het er ook. Christus. Het heil is uit de Joden. Maar het heil, de verlossing, wat aan Christus vast zit, is ook uit de Joden. Je kan dubbel opvatten. Het heil is uit de Joden. Christus. En de verlossing die Christus teweeg brengt, is uit de Joden. De Jood is het kanaal. Elk aspect dus van het evangelie van de besnedenen, als je elk aspect uit de reden van Handelingen 3 haalt en je zou dat verkondigen aan een heiden, dan zou elk aspect niet waar zijn. Dan zou je staan te liegen in je verkondiging. Maar het was wel goed nieuws voor Israël. Dat als zij zich dus zouden omkeren, bekeren, dat hun zonden zouden worden uitgedelgd en dat ze deel zouden kunnen krijgen aan die wederoprichting van Israël, met alle gevolgen, zegenrijke gevolgen die dat dan tot gevolg had. Als we willen weten hoe het evangelie van de onbesnedenen luidt, wat moeten we dan doen? Nou, dan moet je gaan luisteren naar Paulus, die dat evangelie door openbaring, hebben we gelezen in Galaten 1 en bestudeerd, ontvangen heeft, en hoe hij dat heeft uiteengezet in de Romeinenbrief en onder andere ook in de Galatenbrief. Wat opvalt als je dat leest, als je kennis neemt van dat evangelie van de onbesneden, dat je dan nergens leest over de verbonden. Of over dat God met heidenen beloften heeft gemaakt. Je leest alleen maar over één ding. Over genade. Over onmetelijke genade die de heidenen wordt geschonken aan hen die veraf staan. Die eigenlijk buiten staan. Die vreemdelingen zijn van het burgerrecht Israëls. We lazen in Efeze 2, het zijn vreemdelingen. Ze zijn zonder Christus, zonder God. Zonder hoop in deze wereld. En de wereld ligt in de boze. De boze heerst daar. De wereld ligt in de duisternis. Er is geen licht. Die te beseffen dat evangelie van de besnedenen, dat door de twaalfen werd verkondigd in de handelingen, in wezen dus identiek is, een voortzetting is van het evangelie van het koninkrijk, dat Johannes de Doper en de Heere Jezus verkondigden ten tijde van de evangeliën. In die evangelienperiode. En zowel het evangelie van het koninkrijk der hemelen, het evangelie van het koninkrijk Gods, wat zij verkondigden toen ook al aan het volk van Israël, dat evangelie ging gepaard met tekenen, wonderen en krachten, en het evangelie aan de besnedenen, of van de besnedenen liever gezegd, wat die twaalfen verkondigden in de handelingen, ging ook gepaard met tekenen, wonderen en krachten. Het is een voortzetting van elkaar. Eigenlijk zit er dus geen verschil in. De Bijbelstudie in Handelingen 1 ging ook over het Koninkrijk Gods. En de vraag ging er ook over hoe dat Koninkrijk Gods wordt opgericht. Wanneer God dat Koninkrijk Gods, dat Koninkrijk der Hemelen, opricht aan het volk van Israël. En het doel van het Koninkrijk Gods is om uiteindelijk dat Koninkrijk Gods door Israël uit te breiden over alle naties van deze aarde, alle stammen van deze aarde. Zodat het Koninkrijk Gods niet alleen het Koninkrijk van Israël omvat, waar Christus straks de koning van Israël zal zijn, maar dat hij de koning der koningen wordt en de Heere der Heren, door profeten verkondigen, dat hij dus koning zal zijn van deze gehele wereld. Hoe ging dat met dat omkeren? Met het tot berouw komen van Israël? Zodat hun zonden zouden worden uitgedelgd en al die zegenrijke dingen zouden gebeuren, terugzenden van Christus en die oprichting van al die dingen, de restauratie van Israël en alle oprichting van al die volkeren uiteindelijk, doordat Israël als kanaal van zegen functioneert. Nou, je ziet in de handelingen dat dat maar mondjesmaat gaat. En wat doet God? Wat doet God vanaf Handelingen 10? Te beginnen bij Cornelius. Nou, dat vele heidenen tot geloof komen, eerst als gevolg van het optreden van Petrus, maar spoedig wordt die opdracht die Petrus krijgt richting Cornelius, opgevolgd door de roeping van de apostel Paulus, wat al daar in het hoofdstuk daarvoor staat, in Handelingen 9, en het optreden van Paulus met zijn verkondiging van het evangelie van de onbesnedenen. En deze heidenen waren het resultaat van het bezoek van God. Lees dat maar eens. God begint dus opeens heidenen te roepen. Ga maar eens naar Handelingen 15. En ook daar staat dat anders vertaald dan in de Statenvertaling. Heeft iemand een Statenvertaling misschien bij zich? Ja. Ja? Handelingen 15 vers 14. Wat gebeurt daar? Nou, Simeon. Jacobus neemt het woord en die zegt dan: Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Hey. Het fenomeen heidenen die tot geloof komen, wordt erkend op het apostelconvent. Er komen heidenen tot geloof. En waardoor is dat? Nou, door een ingrijpen van boven. Door een ingrijpen van God. Petrus die begint er al over. In Handelingen 15, vers 7. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zei tot hem: Mannenbroeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond, let op, de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigden. Nu dan, wel stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Ja, Petrus, die moest er wel met de haren bij worden gesleept in Handelingen 10, want hij wilde niet. Hij wilde absoluut niet. De Heere die moest er heel wat voor doen. Die moest zelfs een laken uit de hemel tonen met dieren enzovoort. En als hij dan nog bij Cornelius staat, dan zegt hij heel bot nog eens tegen Cornelius: u weet dat een Jood, dat ben ik, met u helemaal geen gemeenschap heb. En wat wilt u eigenlijk van me horen? Nee, Petrus had zelf aan de lijve ondervonden dat God op een gegeven moment ingreep. En met nadruk wordt Paulus in zijn roeping in Handelingen 9 daarvoor gebruikt in de prediking richting de heidenen om een evangelie aan hen te verkondigen van de onbesnedenen. Later neemt ook daarop dan ook Paulus het woord als Petrus gesproken heeft, terwijl hij terugkijkt naar Handelingen 10, kijkt Paulus terug naar heel zijn eerste zendingsreis die hij heeft ondernomen, onder andere naar de Galaten, waardoor er velen in de landstreek Galatië tot geloof gekomen zijn. Want Barnabas en Paulus nemen daarna van Petrus over, vers 12, en de gehele vergadering werd stil, en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En dat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide: Mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Hey, God doet iets. God vergadert een volk voor zijn naam uit de heidenen. Hier staat dan vertaald hoe God van meet aan erop bedacht is geweest. Dat staat niet in de Statenvertaling. Staat ook niet in de grondtekst. Wat staat in de Statenvertaling? Want die houdt zich aan de grondtekst. Paul? Ik heb het niet voor. Handelingen 15 vers 14. Lees me voor. Ja.
Simeon en Gerahaal, toen God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam.
Ja. De heidenen, eerst de heidenen heeft bezocht. Er staat dat God de heidenen met een bezoek heeft vereerd. Heidenen die ver afstaan van God. Heidenen die zonder God in deze wereld zijn, zonder hoop, zonder Christus. De Heere, God heeft ze opeens een bezoek gebracht. God ging er niet permanent wonen. Nee, God bracht er een bezoek. En als je bij iemand op bezoek komt, ja, dan ga je daar niet wonen. Dan ben je daar niet permanent. Nee, dan breng je daar een bezoekje. Dan ben je daar tijdelijk. Het is ook van tijdelijke aard. God bezoekt de heidenen. En wat doet God bij de heidenen? Ja, wat doet hij? Hij vergadert daar uit de heidenen een volk voor zijn naam. Dat is wat God doet. En om dat dus te bewerkstelligen, laat hij eerst aan Petrus zien in Handelingen 10 het hele geval met Cornelius. Daarvoor heeft hij al in Handelingen 9 al Saulus van Tarsus geroepen op de weg naar Damascus. En die wordt uitgezonden met dat evangelie om een volk te vergaderen voor zijn naam. Wat is het doel? Nou, het doel is om Israël jaloers te maken. Er is opeens een ander volk. Israël tot naijver te verwekken. Dat ze zich zullen omkeren. Zullen bekeren, tot berouw en bekering zullen komen. Omdat hun zonden uitgedeeld worden. Dat ze hun positie gaan innemen. Als kanaal van zegen voor de wereld. Want het heil is uit de Joden. Maar dit volk, dat uit de heidenen wordt vergaderd, en waar dus Paulus een hoofdrol in speelt, en waar Paulus hier dus nu op het apostelconvent in Handelingen 15 aanwezig is, dat volk, dat vormde het zaad van Abraham. Om weer terug te gaan naar de Galatenbrief. Dat wordt genoemd het zaad van Abraham. In Galaten 3, vers 29. Wat waren die Galaten die tot geloof gekomen waren? Een volk uit de heidenen voor zijn naam. Galaten 3, vers 29. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Deze blijde boodschap richtte dus Paulus aan de heidenen. Het is het evangelieboodschap van de onbesnedenen. En het mooie is in die verkondiging, in dat evangelie van de besneden, van de onbesnedenen, erkende Paulus continu dat Christus, het heil Gods, behoorde aan Israël. Dat het heil is uit de Joden. Het was maar een tijdelijke maatregel van God. Tijdelijk. Om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Het was maar tijdelijk dat deze heidenen opeens de zegeningen van Israël gingen delen. Opeens werden dus een groepje heidenen uit deze wereld gezocht en getrokken. En die werden opeens gebracht binnen de grenzen van Israël. Binnen de grenzen van de zegeningen van Israël. En opeens profiteerden zij net als Israël aan Israëls zegeningen. Om Israël juist tot jaloersheid te wekken. Van hé, als wij niet, dan is God bij macht om zomaar een hele andere verkiezing te doen. Zo kregen dus opeens heidenen in de handelingen deel aan de geestelijke zegeningen, de geestelijke goederen van Israël. Dan kan ik wel gaan naar die olijfboom van Romeinen 11. Want dan wordt daar mooi in uitgebeeld. Maar we kunnen ook gaan naar, om het kort te houden, naar Romeinen 15. Romeinen 15. Een tekst die misschien velen van u niet kennen. Romeinen 15, vers 27. Romeinen, vers 27. En ik begin maar in vers 25 voor het verband. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem. Gaat hij weer naar Jeruzalem, Paulus? Zegt hij in de Romeinenbrief. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem. Ten dienste van de heiligen. De heiligen te Jeruzalem. Hè? Want Macedonië en Achaïe hebben goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. Hij bracht een gift. Een handreiking. Een grote gift. Zij hebben het immers goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht, jegens die heilige te Jeruzalem, die armen onder de heilige te Jeruzalem. Ze zijn het ook hen, jegens hen verplicht, want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen, met stoffelijke goederen hem te dienen.
Aha.
En dat is nou precies de opdracht die hij in Galaten 2 van die 12 kreeg. Hij overlegde aan hen het evangelie wat hij onder de onbesnedenen bracht. Het evangelie van de onbesnedenen. Dat overlegde hij. En ze erkenden hem als apostel. Ze zagen opeens wat God in hun tijd deed, in die handelingentijd. Dat God voor zijn naam een volk uit de heidenen vergaderde. Die hij bracht binnen de zegenrijke grenzen van het volk van Israël om Israël tot jaloersheid en naijver te brengen. Maar als dat zo is, en ze zijn rijk, en zitten Macedonië en Achaïe, en ze krijgen zomaar deel aan de geestelijke goederen van Israël, waar de vele armen zijn, onder de heilige te Jeruzalem, dan zijn ze ook verplicht niet alleen te delen, wat te delen, de geestelijke goederen, dan zijn ze ook verplicht om de stoffelijke goederen te delen. En dat was wat de twaalfen zeiden. Als je dat doet, Paulus, en we kennen ook dat dat de wil van God is, dan vragen we je één ding te doen. Dan gaan we terug naar Galaten. Galaten 2, vers 10. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Dat doet hij ook. En hij komt met een megagift. Want als je later leest waar die gift uit bestaat, dan is die gift die Macedonië en Achaïe, want hij trommelt ze allemaal op, in Klein-Azië ook, iedereen, hij verzamelt een enorm, hij is er continu mee bezig, hè? In de Romeinenbrief lees je dat, in die laatste hoofdstukken van Romeinen, dat hij echt bezig is om die gift uit de heidenen van het volk, dat voor zijn naam vergaderd is, om Israël tot jaloersheid te verwekken, om die gift juist aan Israël, aan de gelovigen te Jeruzalem te geven. Ja, dus heidenen, die worden geënt in de handelingen op de olijfboom Israëls. Zo krijgen ze deel aan de saprijke wortel van Israël. Aan de zegeningen van Israël, die eigenlijk oorspronkelijk hun helemaal niet toekwamen. Dan kunnen we heel veel details daarover gaan geven. Maar het gevaar is dat we dan onduidelijk worden, of het niet meer in het totaalplaatje begrijpen. Maar ik moet wel één ding benadrukken, en dat is dat het evangelie van de onbesnedenen, wat Paulus dus bracht, verbonden is met het evangelie der verzoening, zoals hij dat in 2 Korinthe 5 verkondigde. Het evangelie dus van de besnedenen zit vast, is direct verbonden, met Paulus' bediening van de verzoening, van 2 Korinthe 5. En laten we dat lezen, 2 Korinthe 5, vers 18. 2 Korinthe
5 vers 18. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening, katalasso, gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet, tijdelijk niet mee, in de grondtekst, tijdelijk niet toe te rekenen, dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermanende, in de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Nou, we hebben uitgebreid stilgestaan bij die bediening der verzoening in de handelingen, katalasso. En wie dat wil nabestuderen, de laatste twee brochures, nummer 29 en 30. De ene gaat over katalasso, wat de inhoud daarvan was. En de tweede gaat over apokatalasso, de bediening der verzoening die Paulus na de handelingen oppikte. Wat hield die bediening der verzoening in? Nou, die was gericht aan de wereld. En de wereld werd tijdelijk, want wat moest God doen? God moest in feite opheffen. Wat moest God opheffen? Dat hij geen gemeenschap had met de heidense volken. Als hij een volk wilde vergaderen uit de heiden, als hij even daar een bezoek bracht, een tijdelijk bezoek, moest hij tijdelijk hun zonden niet toerekenen. En tijdelijk, dat is het woordje niet, dat is een tijdelijk niet in het Grieks, want het Grieks heeft meerdere woordjes voor niet, heeft hij tijdelijk hun zonden niet toegerekend, waardoor de weg vrij was, dat zij naderbij konden komen. Want we hebben gezien wat verzoenen is. Verzoenen is niet hetzelfde als verlossen. Verzoenen is dat je naderbij wordt gebracht. In dezelfde sfeer wordt gebracht. Waardoor je in een positie komt dat je op de verlossing kunt ingaan. Als God dit niet gedaan had, had geen heiden in de handelingen tot geloof kunnen komen. Had ook in deze dagen geen heiden tot geloof kunnen komen. Want er is de zonde maakt scheiding tussen God, tussen heilige God en de zondaar. Punt. Maar God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hij verzoende zich. En hij bracht de wereld naderbij. De relatie die helemaal kapot was gegaan. Tussen God en de volkeren. Daar ging God even aan voorbij. Tijdelijk aan voorbij. Hij rekende hun zonden niet toe. En de weg was daardoor vrij. Ze mochten naderbij komen. En er waren enige heidenen. Uit deze wereld. Die gehoor gaven. Aan de prediking van die apostel Paulus. Mijn evangelie. Bijzonder aan de heidense volkeren. Waar zit de bediening? Waar zit het evangelie? Wat Paulus bracht ook nog aan vast. Nou, die bediening had twee kanten. Die bediening was aan de ene kant. Dat hij echt sprak. Richting de heidenen in deze wereld. Maar hij had ook een verkondiging. Een bediening. Aan de besnedenen, dat lees je in 2 Korinthe 3, er vlakbij, 2 Korinthe 3 vers 6. Nou, laat maar beginnen in vers 4 voor het verband. Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God, niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dienaren te zijn van een nieuw verbond. En Paulus bracht in de handelingentijd die bediening ook ten uitvoer, richting het volk van Israël. De bediening van het nieuw verbond. En wil je dat uitgebreid lezen, wat de bediening van het Nieuw Verbond inhield, dan pak je de Hebreeënbrief, waar Paulus aan de Hebreeën, aan de Joden schrijft, waar hij uitvoerig op die bediening van het Nieuw Verbond ingaat. Wat zien we wat het gevolg is van het werk van Paulus? Nou, dat enige uit Israël op die bediening van het Nieuw Verbond ingaan. En tot geloof komen. En hoe noemt Paulus die in Romeinen 11? Het gelovige overblijfsel. En we zien dat enige uit de heidenen tot geloof komen.
En die worden geënt op die olijfboom, op die weggevallen takken. Die takken van Joden die niet wilden geloven, die niet tot berouw en bekering kwamen. En het wordt wel één, want ze hebben allemaal deel aan die saprijke wortel. Ze worden allemaal tot één gebracht. Ze krijgen allemaal deel aan die geestelijke goederen. Dat moet vasthouden. Het wordt wel één olijfboom. Het wordt wel één groep.
En als je dan teruggaat naar Galaten 2. Dat staat dan in vers 7. Maar in tegendeel. Toen zij, dat zijn de 12 apostelen, zagen dat mij, Paulus, de prediker van het evangelie van de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus, die van de besnedenen. Immers hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Er gebeuren twee dingen. Ze reiken Paulus en Barnabas de broederhand. En het tweede is, ze maken een afspraak. De vergadering hier, door Christus belegd, heeft de uitkomst dat ze elkaar de broederhand reiken en dat er een afspraak wordt gemaakt. Welke afspraak? Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Dat is eigenlijk ook verkeerd vertaald. Want heidenen hier in de grondtekst is etne, hij betekent volkeren. Eigenlijk is de afspraak, wij zouden naar de volkeren, zij naar de besnedenen gaan. Paulus' opdracht is heel breed. Hij gaat naar de volkeren en alles wat er binnen die volkeren te vinden is. En wat is er allemaal binnen die volkeren te vinden? Alleen maar heidenen? Nee, wat nog meer? Ook talloze verstrooide Joden. Joden die zijn in de diaspora. En overal waar die komt, komt hij ook Joden tegen. En wat vindt hij daar? Dus in die wereld, onder die volkeren. Hij vindt daar heidenen, hij vindt daar Joden en hij vindt ook nog over Jood en heiden koningen. En dat was precies zijn opdracht in Handelingen 9. Want dat was toch de opdracht in Handelingen 9 die hij via Ananias ontving op die weg naar Damascus. Handelingen 9 vers 15. Handelingen 9 vers 15. Maar de Heere zeide tot hem, ga Ananias naar die Saulus van Tarsus toe, die verblijft in de rechterstraat. Ga, want deze, Paulus, is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en kinderen Israëls. Dus drie aandachtsgebieden. Heidenen, koningen en kinderen Israëls. Maak dus niet de fout, zoals veel mensen doen, om Galaten 2, vers 9, die afspraak verkeerd te lezen. Wij zouden naar de heidenen, als je dat zo leest, gaan, dan denk je, nou, hij gaat alleen maar naar de heidenen, hij gaat niet naar de kinderen Israëls. Nee, dan heb je het verkeerd. Hij gaat naar de volkeren. En onder die volkeren, daar vindt hij en heidenen, en de kinderen Israëls. En hij vindt dan nog koningen ook. Nou, hij staat ook voor koningen. Hij staat voor stadhouders, noem maar op. En koning Agrippa. Hij staat zelfs voor de keizer. Uiteindelijk. Omdat hij zich op de keizer beroept. Dus die afspraak is meer, als je het even vrij zou opvatten. Wij gaan naar buitenland. Jullie gaan naar binnenland. Wij gaan naar het buitenland waar je vindt heidenen en Joden. Jullie gaan naar binnenland waar je alleen maar vindt de besnedenen. Jullie blijven in het land.
Dat is zo meer de afspraak. En die afspraak is ingegeven en is bedoeld echt, daar zit de hand van Christus in, want het was vanwege hem dat deze meeting, dat dit overleg, plaatsvond. En ze hadden één ding heel goed door allemaal. Er is geen tegenstelling tussen ons. Er is geen tegenstelling tussen de 12 en tussen Paulus, Barnabas en Titus. Er is helemaal geen tegenstelling. Ze werken allemaal aan één zaak. En wat bracht nou de handelingen voort? Dat zien mensen vaak helemaal niet. Wat bracht de handelingen nou voort? 2 Korinther 11, vers 2. 2 Korinther 11, vers 2. Wat zegt Paulus over de Korintiërs? En al die gemeenten die bestonden uit en heidenen en de kinderen Israëls. Want in overal, in elke plaats dat ik kwam, ging die eerst prediken in de synagoge. En er kwam altijd een gelovig overblijfsel uit de Joden tot geloof. En daarna kwamen er ook enige uit de heidenen. En die vormden al die verschillende gemeenten in al die plaatsen. En wat zegt hij bijvoorbeeld op de gemeente van Korinthe? In 2 Korinthe 11 vers 2. Want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Een reine maagd. Een bruid. Voor wie? Voor één man. Voor Christus. De bruidegom. En dat is het resultaat van al het werk. In de handelingen. Een groep van kinderen Israëls, een gelovige overblijfsel en gelovige heidenen, die samen delen de geestelijke goederen en ook nog delen dan moeten de stoffelijke goederen. Een bruidsgemeente, een lichaam. Want Korinthe, de gemeente van Korinthe, is ook een lichaam als zodanig, één lichaam. Ze hebben elkaar helemaal vermengd, ze hebben elkaar nodig, de een zijn hand en de voet en een oog of een oor of een mond. Ze zijn allemaal, zijn één met elkaar. Joden, heiden. En ze zijn verbonden met de hemelse stad. En het hemelse land. Waar Abraham naar uitkeek. Ze zijn verbonden met het hemelse Jeruzalem. Wat als een bruid zal nederdalen op deze aarde. Het is de bruid. Vandaar dat je in Galaten opeens gaat lezen dat Paulus het uitgebreid gaat hebben over het hemelse Jeruzalem. In Galaten 4. Zij vormen met elkaar het zaad van Abraham en zijn naar zijn belofte erfgenaam. En het mooie in die hele gemeente is, die maagd is, die bruidsgemeente, Galaten 3 vers 27, er is helemaal geen verschil meer. Want ze delen alles, stoffelijk en geestelijk. Galaten 3 vers 27. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Nee. Eén groep. En die 12 dan? Nou, die 12 die kregen antwoord in de handelingen. Op hun vraag. Van handelingen 1 vers 6. Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap aan Israël? O, ze kregen antwoord op die vraag. De Heer had gezegd, ik kan jullie daar nu geen antwoord op geven. En de Heer beantwoordt die vraag niet. Qua tijd. Maar ze kregen antwoord op hun vraag, want ze begrepen. Het heil is en blijft uit de Joden. Onveranderd. Maar ze zijn niet tot geloof en bekering gekomen. Christus is niet gezonden. Het wacht dus nog op de toekomst. De wederoprichting van al die dingen waar de profeten van hebben gesproken. De restauratie van het volk van Israël. Zodat alle stammen der aarde gezegend zullen worden. Nog laatst wil ik zeggen. Is handelingen mislukt? Ja, wat mislukt is, zou je kunnen zeggen van de mens uitgezien, is dat omdat Israël niet tot geloof en bekering kwam, is alles waar de profeten van spraken en heel het koninkrijk Gods en de verbreiding op aarde, is niet gekomen. God heeft wat anders gedaan. God heeft een volk vergaderd van gelovige heidenen en gelovige joden, het gelovige overblijfsel, tot één, die alles gemeenschappelijk hadden. En dat is een bruid. Een reine maagd. Dus is eigenlijk de handelingen mislukt? Nee. De bediening van de verzoening. Katalasso, richting de wereld. En de bediening van het nieuwe verbond van Paulus, richting de kinderen Israëls. En de bediening van de twaalfen in het evangelie van de besnijdenis had het grote gevolg, het voortbrengen van deze groep, deze gemeenschap. Maar het zat allemaal vast op de olijfboom. Allemaal vast op, vast aan die saprijke wortel. Allemaal vast aan die zegeningen waar ze deel aan kregen. En toen de handelingen verstreken en Israël, wij bleven weigeren om tot geloof te komen, toen werd uiteindelijk de boom omgehakt, omgehouwen, hè, en verdween deze hele groep. Toen moest er wel iets nieuws komen, iets heel anders komen. Een gemeente die niet is een hemels Jeruzalem, die niet hemelse zegeningen kent, maar bovenhemelse zegeningen. En een bovenhemelse positie en een bovenhemelse toekomst. Maar dan een heel ander verhaal, nog niet Galaten. Maar goed, de volgende keer gaan we met Galaten verder. Amen.